um zu helfen, seien den anderen Tieren, Tieren, die der Himmel und der Erde gemacht sind, die Trauer halt an ihm durch Licht, an die Nullplatzfahren, die Werken seiner Handen. Amen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede, sei von ihm, die ist und die wacht und die kommen soll, und von den sieben Geisten, die vor seinem Thron sein, und von Jesus Christus, die das Vertrauen für Zeuge ist, der Erstgeborene in den Boden und der Oberste von den Königen der Erde. Amen. Wir singen mit der Altar aus Psalm 138 und davon das vierte Vers. Als ich umringt door Gegend und bezweiken moet, zijn zij mijn leven. Is het dat mijn vijandstrand verbrand, uw rechterhand zal redding geven. En dat er verder volgt, Psalm 138 vers 4. Voordat het woord der Heeren, het wel te vinden in het boek Job. Daarvan nader het 19e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 29. Ik noem dit dus Job 19, de versen 20 tot en met 29, waarna wij zingen uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, die zo oprechte geest op u betrouwt, uw vrees. Hoe groot is het heil dat in dit leven, ver boven deel en mensen, reeds bracht voor het oog der mensen. Het is Psalm 31 vers 15, dat uw vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden is onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Mijn gebed, ik lees aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner zonden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner ook bij mijn vrienden, want de hand God heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, als ze in een boek werden opgetekend, dat ze met een ijzeren griffel en een loop voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en ik zal de laatste onder het stof opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl hij voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vrede. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar gij zult zeggen, waarom vervolgen wij hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Grond vanwege het kwaad, want de grimmigheid is over de misdaden des kwaad, opdat gij weet dat er een gericht zij. Vanavond kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Job 19 en daarvan de versen 25 tot en met 27. Job 19, vers 25 tot en met 27, waar het woord der Heeren onze tekst luidt. Want ik weet, mijn verlosser leeft en ik zal de laatste over het stof opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Op deze manier uitspraken van het woord der Heeren rust het onderwijs dat tot ons komt in zondag 22, waar gevraagd en geantwoord wordt, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van zonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost zegt uit het artikel van het eeuwige leven, dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vrede in mijn hart te voel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen ogen ziet, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Zoeken dat ze nu vooraf met elkaar in gemeenschappelijke bedden aan zitten des Heeren. Wij hebben zo even uit uw woord gehoord, Heere, wat de laatste troost, wat het eeuwige houvast voor uw knecht Job was, te midden van al de verdrietelijkheden, te midden van de grote strijd, te midden van het eenzaam zijn, ja, te midden van allerlei ellende was. En dat was, ik weet, mijn verlosser leeft. En als ze na dit mijn huis doorgenaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen en niet een vreemd. Wel nu, als ze dan vanavond mensen te horen, naar die kostelijke belijdenis, zoals we die zo even gehoord hebben uit onze Heidelberger Catechismus, Dan mochten die behagen heren om allen, die nog vreder is tot nu toe, door eigen schuld zijn gebleven, van dat beginsel der eeuwige vreugde, dat nu in dit leven reeds er deel van uw kinderen mag zijn, opdat zij zouden leren zoeken, zij zouden leren worstelen om dat in hun leven te leren kennen. Want in de Heere, als we dit missen, dan is ons leven niet anders en niet meer dan een geschadige dood. Dan zijn wij reeds bezig, Heere, om te sterven, al dartelen we dan in het midden van dit leven nog rond. O God, wat is het leven enerzijds dan ook ernstig? Wat zouden we dan toch niet moeten zoeken, de dingen die boven zijn? Wat zouden we dan toch alle dingen moeten leren, schade en dreck te achten bij de uitnemendheid van de kennis van Christus? Want alleen die in Christus is het een nieuw schepsel. Alleen dan kan gezegd worden, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Nieuw in dit leven, maar dan ook nieuw in de toekomst. Want in het wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft, en wat in geen mensenhart is opgeklommen, dat hebt gij bereikt, Heere, die u niet hebben. Dat is de troost. Dat zou blijken het laatste houvast van kinderen te zijn, als ze van alles en een ieder afscheid zullen moeten nemen. Als alles hen ontvalt, als de krachten hen ontzinken, als het leven lijkt, dan blijft het eeuwige leven over. O God, geef ons iets van de rijkdom van die kostelijke toekomst te verstaan. Geef die kinderen en heren die iets van deze eeuwige vreugde in het hart door de werking van de heilige geest hebben leren kennen, te smaken en te proeven in hun leven van nu. Opdat ze met des te meer jaloersheid vervuld zouden worden naar die onuitsprekelijk heerlijke toekomst. Opdat ze de moeilijkheden en de strijd in dit leven niets zouden achten in vergelijking bij de zalige toekomst. Die wacht, o Heere, stil om dan eens uit boven de moeilijkheden. Wil ons dan eens opheffen uit het stof waarin we zo vaak verborgen en verdonkerd zitten. Geef uit genade dat die blijde toekomst die wij ons zo bezielen mocht, dat wij met blijdschap de loopbaan die ons nog wacht zouden kunnen lopen, om met een opgestoken hoofd en met blijdschap in de ziel die zalige toekomst tegemoet te mogen gaan, om daardoor tot de verheerlijking van uw naam te kunnen leven, om daardoor anderen tot jaloersheid te kunnen wekken. Trouwe Heere, wil dan zelf uw heerlijk woord heiligen en toepassen aan ons hart, aan de harten van hele gemeente, van jong en van oud, van kinderen, maar ook van grijzaards, die als het ware reeds met de ene voet in het graf staan, opdat ze niet eerder zouden kunnen rust hebben, voordat ook zij het leven een rechtvaardig aandeel te mogen hebben in deze zalige toekomst. Sterk voor dat alles uw dienaar, die geroepen is om het evangelie te brengen, geef hem met uw volk iets te mogen zien, maar dan ook iets te mogen smaken, Heere, van die kostelijke toekomst, opdat wij het op een hand en een voet mag zijn voor een ieder in het midden der gemeente. Doe daarvoor verzoening over al onze zonden. Reken ons niet toe. Was en reinig ons in het bloed van Christus. En vervul onze harten met datgene wat we nodig hebben. Tot troost in leven en in sterven. Denk aan uw kerk, Heer, over het rond der aarde. Zie in gunst op uw dienaren neer. Sterk ze door uw kracht. En laat in midden van de grote afval die schijnbaar begonnen is, uw kerk staande mogen blijven op het ene fundament, terwijl gij zelf gelegd hebt, Christus, en die gekruisigd. Heere, zegen allen die ziek zijn, wil ze in uw goedheid nabij zijn. Gedenk aan de ernstige zieken in ons midden, en wezen in alles naar bij en goed. Wat we van u vragen hebben we niet verdiend, Heere. We bidden dan ook alleen op grond van Christus verdiensten. En wil ons in zijn infadelijke goedheid dan uw dierbare geest schenken, opdat we door de kracht en het licht van hem het evangelie mogen prediken. Maar ook, Heere, dat het toegepast mag worden aan de harten, opdat we niet alleen maar hoorders, maar ook daders des woords mogen worden. Heere, gedenk gij ons dan ten goede in de vergiffenis van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Daar zijn in het leven der mensen drie graden van het allergrootste belang. Dat is het eerste graf, dat destijds door Adam en Eva gedolven werd, toen de goddeloze zoon van Adam en Eva zijn eigen broer met zijn eigen hand heeft gedood. En ik kan me niet anders voorstellen dat daar Adam en Eva dat graf met eigen hand moesten delven, dat daar dan ook de eerste tranen zijn gestort bij het eerst en vers gedolven graf. Want dat graf, dat herinnert ons aan de bondbreuk in Adam. Want op dat graf daar zijn duizenden en miljoenen van graven gevolgd, zodat eens het laatste graf gedolven en de laatste begrafenis plaats heeft gevonden vlak voor de wederkomst van Christus. Maar dan dat andere graf, dat graf in de hof van Jozef van Arimathea, spreekt dat ene, dat eerste graf ons van de ontzagwekkende zonde van de mens. Het graf van Christus Jezus spreekt ons van de overvloed van Gods genade. Want in dat graf, dat is een teken, dat was het zichtbare teken van de eeuwige en bevlogen liefde des Heeren, waardoor mensen en mensenleven niet zouden behoeven te eindigen in een donker en in een somber graf, maar waardoor het graf, namelijk door het graf van Christus, waardoor het graf ook van Gods kerk en kinderen geheiligd zou kunnen worden. En het zou kunnen worden een poort, een doorgang tot het eeuwige leven. En dan tenslotte mijn eigen graf. Want immers, wij, tenminste als God ons dat nog zou gunnen, het is best mogelijk, dat vanwege de verschrikkelijkheid der tijden dat ons niet eens meer gegund wordt, we weten het niet, maar doet er ook niet toe. Tenslotte ons eigen graf. Dat is het laatste wat hier op aarde plaatsvindt, al daar het lichaam in de zogenaamde groeven der vertering gelegd wordt. En u heeft ons de Heere boven het graf van zijn kinderen de rijke troost gegeven, dat niet de dood, niet het graf het laatste zal zijn, maar dat boven de graven van Gods kinderen, als met gouden letters mag staan, dat na de dood is het leven, is dat onuitsprekelijk heerlijke leven mij bereikt, want God zal mij opnemen in zijn heerlijkheid. En daar willen we dan, als de rijke troost van Gods kerk hier op aarde, vanavond bij stilstaan, als ik u ga spreken over de troost van de aanstaande heerlijkheid. En dat is een troost door de Vader, een bereide heerlijkheid. In de tweede plaats een door de Zoon verdiende heerlijkheid. En een door de Heilige Geest genoten heerlijkheid. De troost dus van de aanstaande heerlijkheid. Een door de Vader bereide, een door de Zoon verdiende en een door de Heilige Geest genoten heerlijkheid. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. En wel uit Psalter nummer 29. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalter nummer 29. De versen 1, 2 en 3. Terwijl u dan in tussentijd of voor die tijd de gelegenheid ontvangt voor het uitreiken van uw liefde, Vader. Gelooft u dat u straks gaat sterven? Dat er dus straks, wanneer God het in zijn voorzienigheid ons nog zou gunnen, een graf voor u en voor mij gedolven zou worden? Gelooft u dat? En dan zegt u natuurlijk vanzelfsprekend: ik moet straks sterven. Maar dan vraag ik in de tweede plaats, hoe komt het dan, als u dat gelooft, dat u dan toch zo rustig, zo onbezorgd, feitelijk zo onverschillig kunt leven? Want in de dood komt, als er één ding zeker is in het leven, is het dat morgen de laatste dag kan zijn, dat het volgend jaar kan gebeuren, dat de dood onverwacht aanklopt aan de poort van ons leven, en dat wij moeten sterven. En daarom nog eens, als u dat gelooft, waarom leeft u dan zo onbezorgd, onverschillig, zelfs zo hard op? Want dat kan ook op een andere manier. Als er gesproken wordt over de dood, wel dan probeert u uw geweten te zetten met het stellen van deze gedachte. Misschien valt dat straks wel mee. Zoals ik het onlangs eens van iemand hoorde zeggen, die zei, ja maar als ik dan verloren ga, dan ga ik toch niet alleen verloren. Was het maar waar, zei ik tegen die bewuste persoon, dat u alleen verloren zou gaan. Want omdat, wat God verhoede uw vrouw, of misschien wat God verhoede uw kinderen, mede verloren zou zullen gaan, daarom zal het zo ontroerend ernstig zijn, wanneer straks de dood komt. En nu staan we hier vanavond bij een sterven. Want het gaat hier eigenlijk over het sterven. En wat daarna volgt, over de opstanding des vlees en over de belijdenis van het geloof in het eeuwige leven. En daarom zou ik met alle vrijmoedigheid hiervan kunnen zeggen dat we dus vanavond bij het sterven staan van een kind des Heeren. Heb u daar wel eens gestaan? Ik mag zeggen dat ik het voorrecht heb gehad om bij veel sterbedden van Gods kinderen te mogen staan. En ik heb inderdaad vaak gezien wat de blijdschap er was als ze dachten aan dat moment dat ze straks altijd bij de Heeren zouden zijn. Zodat, als er dan geen woorden meer mogelijk waren om uit te spreken, toch de ogen het als het ware liet zien wat de verwachting, wat de hoop was. Of, zoals ik het eens meemaakte van een kind des Heeren, dat in een beroerte lag, in een strook weet u wel, en die niet meer in staat was om te spreken, maar toen ik haar vroeg en gaat ze nu naar huis, en steek dan de vinger naar op, die vingers die daar lagen op dat blanke witte dek. En langzamerhand, ik zie het als het ware nog gebeuren, stak ze de vinger in de hoogte, waarin de blijdschap van haar hoofd tot uitdrukking kwam. Want sterven moeten ook Gods kinderen. Ze zullen ook de laatste vijand die in de zin gedaan moet worden, de dood in hun leven ondervinden, maar dan toch zo. Het zij dat ze bewust of niet bewust, het zij dat ze in het licht of niet in het licht mogen sterven, maar dan toch altijd zo, dat vervuld zal worden wat de kerk beleden heeft, namelijk dat niet alleen mijn ziel naar dit leven van stonden aan, dat Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dat is het eerst. Hier wordt namelijk gesproken of gevraagd, wat troost geeft u de opstanding des vlees? En net dat woordje troost, daar zijn wij echt weer, mag ik het zo zeggen, in de buurt van onze katechisme. Nog eens, wat ik zo vaak al gezegd heb, de katechisme is niet een leerstellige uiteenzetting van dogmatische waarheden als zodanig, maar het is een levensboek, het is een troostboek. En daarom wordt dan ook de vraag gesteld, wat troost geeft u de opstanding des vlees? Van geloof, en wat wordt het geloof op grond van het woord van God wordt beleden, dat is troost. En wat is dan troost? Wel dit, dat niet alleen mijn ziel, maar dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd, zal opgenomen worden. Dat is de troost. Ik kom aanstonds wel terug op datgene wat er verder valt. Hier moeten we nu de nadruk in de allereerste plaats leggen op dat niet alleen mijn ziel. Dat wil dus zeggen, wanneer God kind sterft, stel u dat maar voor. Daar ligt hij misschien te strijden met de laatste vijand, de dood. Dat kan inderdaad in het leven ook van Gods kinderen vaak een bange strijd zijn, wanneer de laatste vijand niet gedaan zou moeten worden, En wanneer de laatste bange doodstrijd gestreden moet worden, inderdaad, dat kan vaak een bange strijd worden, maar niet een strijd zonder troost. Want al dan die strijd uitgestreden is, al dan de laatste adem uitgeblazen is, dan, en welke ontroerende heerlijkheid zal dat wezen, dan zal mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen worden. Mijn ziel, dat was het ezelste wat God aan een mens had gegeven, zijn ziel, wat in het stoffelijk omhoogsel, dit vlees, dat zal straks in het graf neergelegd moeten worden om daar te verteren, of wanneer het de tijd daar niet meer voor zal zijn, om dan toch straks, wanneer Christus wederkomt, uit het graf opgewekt te worden tot een eeuwig lichaam. Maar die ziel die gezonde zat, die ziel die de motor van het leven is geweest, die ziel die zich verontreinigd had door de zonde en besmet was geworden in de totaliteit van de zonde, maar die ziel die nu gereinigd was door het bloed van Christus, die ziel die zal terstond na dit leven tot Christus haar hoofd opgenomen worden. Dat is het leven terstond. Enkele jaren geleden is er een boek verschenen waar dit in twijfel getrokken werd. Sterven en dan was de titel van dat boek. En daar werd dus in twijfel getrokken dat God kinderen, wanneer ze zouden sterven, dat ze dan niet direct naar de hemel gingen, maar in een soort zielenslaap, in een soort doodslaap, we zouden het ook haast zo kunnen noemen, in een soort vagevuur terecht zouden komen. In ieder geval in een zekere onbewuste toestand, die zou duren tot aan de wederkomst van Christus, maar dat niet. Want de heilige schrift leert ons duidelijk bijvoorbeeld, wanneer de moordenaar aan het kruis zegt, gedenk mij dat als in koninkrijk zult te komen zijn, dan zegt Jezus, Jezus, dat is dus terstond nadat ze gestorven zijn, zult gij met mij in het paradijs zijn. En zoveel andere uitspraken van het woord des Heren wijzen dus op de waarheid. Maar tegelijk op die troost, op de ontzaggelijk rijke troost, dat wanneer ik dan de laatste zonde heb gedaan, wanneer ik dan de laatste strijd heb gestreden, wanneer het moede hoofd neergelegd moet worden, dan zal mijn ziel terstond na dit leven tot Christus haar hoofd opgenomen worden. Dat is het derde. Opgenomen worden. Dat wil dus zeggen, wanneer die ziel naar de hemel gaat, dan is dat niet een activiteit van de ziel zelf, maar ze wordt opgenomen. En dat houdt de ontroerend schone gedachte in, dat er stond, wanneer dus de laatste adem uitgedragen is, als het ware de engelen zullen staan te wachten, om die verloste, die gereinigde en geredde ziel van God zien, als op de vleugel hun vleugelen op te nemen en naar de schoot van Christus te dragen, opdat ze altijd daar zal zijn waar ze in feite alleen maar thuis is. Want als hier gezegd worden wordt dat mijn ziel tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, dan wil dat dus zeggen dat ze daar thuis zal wezen. Die ziel, die in beginsel gereinigde ziel van God kind, voelde hier zich zijn liefde niet thuis. Niet om als het ware van alle ellende van het leven ontslagen te worden, maar uit de begeerte naar de volmaaktheid, uit de begeerte naar de ongestoorde gemeenschap met de Heer, heeft Paulus in naam van al Gods kinderen het reeds zo gezegd, dat hij wenste wel ontbonden te wezen en het Christus te zijn, want dat was hem zeer verre het beste. daar hunkerde zijn ziel naar om in de thuis, maar dan ook in de volle zin van het woord, thuis te zijn bij de Heere. En dat is nu wat op een andere plaats in de schrift in Johannes 14 genoemd wordt, het Vaderhart. Heer Jezus heeft eens tot de discipelen gezegd, uw hart worden niet ontroerd. Zij die dan gelooft in God, gelooft ook in mij, want in het huis mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou dat u gezegd hebben, ik ga heen om u plaats te bereiden. Dat is het vaderhuis. Dat is die plaats waarvan we in de eerste plaats dus noemden, dat het een door de vader bereide heerlijkheid is. Want als die ziel naar de eeuwige heerlijkheid gaat, dan is dat een heerlijkheid die door de Vader bereid is. Want als die ziel, mag ik het zo zeggen, binnenkomt, dan is dat een ziel van een kind des Vaders. Een kind dat hunkerde uit de aard van dat waarachtige nieuwe leven naar de gemeenschap met zijn Vader. En dat ik dus alleen maar thuis zou kunnen voelen in de tegenwoordigheid van den Vader. En daarom tot Christus haar hoop. Dat houdt dus in, dat is een door de Vader bereide heerlijkheid. Bereid reeds vanaf de grondlegging der wereld, waarin Gods kinderen door de eeuwige liefde des Vaders niet alleen gekozen, uitverkoren zijn, maar ook een door de eeuwige liefde des Vaders bereide toekomst. Dat is een bereide heerlijkheid zal er ontvangen. En dan een heerlijkheid geliefden die zo onuitsprekelijk groot en heerlijk zal zijn. Dat als de apostel, ik zou het willen zeggen, gevraagd wordt om te zeggen wat dat nu zal wezen, dan zegt hij alleen dit van: het geen oog heeft gezien, het geen oor heeft gehoord, het geen mensen had is opgeklommen, dat is God bereid, die hem lief hebben. Dat is dus een heerlijkheid, een door de Vader bereide heerlijkheid, die niet in woorden valt uit te drukken, maar die wel, daar kom ik trouwens straks wel verder over te spreken, maar die wel in dit leven gesmaakt wordt. En daarom, ik heb u straks de vraag gesteld, gelooft u dat u moet sterven? Nu zou ik u in de tweede plaats willen vragen, en verzinnen, ik bedoel er niet zo meer wie dit mee, maar u zult wel aanstond begrijpen wat ik ermee bedoel. Is u wel eens in den hemel geweest? En dan zult u zeggen, nee, domen. En dan stel ik u dat inderdaad toe, dat is u niet geweest. Paulus, die zegt er in een van zijn brieven van, dat hij in de zevende hemel was opgetrokken. Maar er zal geen kind van God zijn die Paulus dit durft naar te zeggen. En daarom, ik zou de vraag dan ook anders willen stellen. Is de hemel wel eens in uw hart geweest? Dat wil zeggen, heb je de hemelse blijdschap, heb je de hemelse vrede, een vrede die door Christus verdient en door de Vader gegeven wordt, een blijdschap door Christus droefheid verdient en door de Vaders geest uitgestort in het hart, heb je die vrede en die onuitsprekelijke blijdschap in dit hart, in dit leven, in uw hart wel eens gesmaakt? Want als u dat in uw leven hebt gesmaakt, neem dat dus, heeft niets te maken met een zekere opgewondenheid, al weet ik het allemaal. Heeft ook niets te maken met een oppervlakkige zielerimpeling van een opgejutte blijdschap, niets. Maar dat is een blijdschap die uitgestorven wordt door de liefde van God in het hart die genoten wordt. En als dat mag plaatsvinden, inderdaad, dan versta ik er iets van wat het zeggen wil, dat niet alleen mijn ziel naar dit leven van stonde aan dat Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dan versta ik Paulus, niet alle dagen, maar dan is het toch diep in mijn hart verscholen.
en hun tijd, en hun kring naar dat moment, waarop ik voor eeuwig de blijdschap en de gemeenschap met God, de vrede met God, in het opgenomen te worden, in de gemeenschap met God te mogen smaken, dan, ja dan versta ik reeds nu, te midden van de levensvragen, te midden van de levensstrijd, wat Job ervan zei, toen hij beleiden is deed van zijn hoop. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is, heren, behoeft het niet al te lang meer te duren. Heren, ik kan soms zo'n hunkering hebben. Nee, niet om van de ellende of van de strijd of van de moeilijkheden van dit leven af te komen. Oh, dat kan ook wel eens gebeuren in het leven van Gods kerk, maar als God ook. Want dat geeft aan dat ik het niet eens ben met God wezen, met Gods kruis, wat hij mij oplegt, maar uit de gemeenschapsoefening met de Heere, zal dat hunkerende verlangen te kennen, zodat de taal van Job mijn taal wordt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Hebben jullie daar wel een zin in, jongens en meisjes? Want dat is een leven. Echt, dat is niet wat ziekelijkheid of wat zwaarmoedigheid of pessimisme. Of dat maakt je ongeschikt om te leven. Of wat dan ook maar, hoe je dat verder maar noemen wilt. Maar dat is leven. En ik ben gelukkig de getuige geweest van die hoop, die verwachting, van die blijdschap, die soms uitgesproken werd op het sterven, soms gezien kon worden door de blijde glimlach die er op het gezicht was. In één woord, wat heb ik het gelukkig, want dat vergeet je niet meer. Wat heb ik gelukkig dat menigmaal kunnen zien en mogen horen van mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot om altijd bij den Heere te zijn. En daarom, dat is de moeite waard om daar naar te zoeken en daarvoor te leven, om daar alles tenslotte voor te moeten verliezen en te roepen in het verborgen, Heere, dat moet ik hebben. Want dat moet je hebben. Want als je dat niet aan jonge mensen onthouden, dan mis je alles door. Dan heeft uiteindelijk bijna dit leven geen waarde. Want wat heeft dan het leven voor toekomst? Dan leef ik om te sterven. En dan leef ik zelf om eeuwig te sterven. En als u dat wel eens in je hart gevoelt, al ben jong, wil ik u dan waarschuwen dat u niet over die indrukken heen leeft. Want heus, ik weet, ik ken ze hier wel een klein beetje die daar wel eens indrukken van leggen. Ook wel jonge mensen die dat wel eens voelen en die zeggen, heren, dat moet met mij anders worden. Maar die wereld heeft je, die trekt zo. En die zonde die gaat je altijd zo tekeer, die wil mij altijd aftrekken en verleiden. Ik weet het. Maar er is één macht en één kracht. En die is te vinden in Christus Jezus. En die is in staat en gewillig om je niet langer te meer te doen leven voor jezelf. Niet meer te langer te laten leven voor alles wat in diepste weten geen waarde heeft. Maar die wil je leren om een toekomst hier te mogen kennen, waarvan we zo even de rijke en troostvolle inhoud gehoord hebben. En daarom, jonge mensen, in de naam der Heere, zoek dit. Vraag daar niemand. Laat toch de Heere niet los. De Heere die heeft in zijn woord gezegd, zoek mij en leef. Want dat is leven. En wanneer je dat door Gods genade moet hebben, je daarin in beginsel moet verblijden, dan zul je pas leren verstaan wat in waarheid leven is. Leven nu en leven voor de toekomst. Want het is niet alleen wat Gods kinderen tegemoet gaan, namelijk een door de Vader bereide heerlijkheid, maar ook in de tweede plaats een door de Zoon verdiende heerlijkheid. Let op.
Want dan wordt er verder gezegd dat niet alleen mijn ziel, maar dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zou worden. Dat is wat ik dus noemde de door de Zoon verdiende heerlijkheid. Maar dat ook dit mijn vlees, dat is dat zondige vlees, dat is dat vlees dat als omhoog zo dient van de ziel, dat is dat vlees wat straks aan de groeven der verkeering aan het graf toevertrouwd zal worden, daar verkeerd zal worden, maar dat dan straks door de kracht van Christus zal opgewekt worden. Dat zal dus straks, wanneer Christus wederkomen zal op de wolken des hemels, een machtig wonder gebeuren. En dat is de opwekking des vlees. Dat wil zeggen, Christus gaat straks geen nieuwe lichamen door zijn goddelijke kracht scheppen, maar hij zal, en dat is voor ons onbegrijpelijk, hij zal straks dit lichaam, dat als stof verkeerd is, dat zal hij door zijn almachtige kracht weer opwekken. En dan zal het gebeuren dat Gods kinderen een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, dat aan Christus lichaam, heerlijk lichaam gelijkvormig zal zijn, maar zij die niet in Christus zijn, zullen een lichaam ontvangen, waarvan Daniel reeds gezegd heeft, dat het een lichaam zal wezen in afgrijzen. Ontroerend iets. Ik heb eens gelezen van een filosoof, die zijn hele leven lang gestreden had tegen de waarheid van het woord van God. Dat wilde zeggen, die man die geloofde. En omdat hij geloofde, daarom streed hij er tegen. Want als hij er niet tegen gestreden had, dan was gebleken dat het hem de moeite waard niet waard was om er tegen te strijden. Maar hij geloofde ten diepste, want zij te weten dat zij het hem wel wat er dan toch straks na de dood wel iets zou zijn. En daarom, hij had in zijn testament beschreven toen hij, als hij straks zou sterven, dat zijn lichaam dan verbrand zou moeten worden, en dat als het verbrand was, het meegenomen zo zou moeten worden op de oceaan, en dan straks in een vliegende storm, dan zou die as van dat overgebleven as van het verbrande lichaam in de storm verstrooid moeten worden, want God zou dan toch niet machtig wezen om al die kleine beetjes van dat verstolen stof straks weer bijeen te kunnen brengen. Een machteloze poging om dus te voorkomen dat God zijn wonderwerk zal straks zou kunnen doen. Maar de kerk is op grond van het woord van God beleden, man, al probeer je dan alles om aan dat machtige te omkomen, het zal straks gebeuren, want ik geloof in de wederopstanding des vlees. En dat is een schoon artikel, want dat houdt in, en laat ik iets mogen zeggen van de grootvolle inhoud, dat houdt in de allereerste plaats dit in: hier moeten Gods kinderen vaak strijden met een verzwakt lichaam. Met een lichaam waardoor ze allerlei moeite, allerlei verdriet, allerlei pijn enzovoort als gevolg van de zonde moeten ondervinden. Een lichaam dus dat vaak niet anders is dan een kruis voor hen. Maar straks, dan zullen ze een lichaam hebben waarin nooit geen ziekte meer zou zijn. Niet alleen dat zelf, maar hier wordt beleden dat als Christus dat lichaam heeft opgewekt, dat het dan gelijkvormig zal worden aan het heerlijke lichaam van Christus. En als hier gesproken wordt over het heerlijk lichaam van Christus, dan moet u goed begrijpen dat is dat lichaam, datzelfde lichaam dat aan het kruis heeft gehangen, maar dat door zijn opstanding uit de doden is geworden, wel hetzelfde, maar dan toch een verheerlijk lichaam. Wel, aan dat verheerlijke lichaam van Christus
daar aan dat lichaam zullen God kinderen gelijk vormen zijn. Dat is, eerst wanneer de opstanding des vlees heeft plaatsgevonden, wanneer de doden en de graven zullen oprijzen, je moet daar dat schone gedicht eens overlezen van zijn kaarten. Als hij een prachtig gedicht heeft gemaakt over de naam Maranatha, dan dat wil zeggen dat uit de diepten van de aarde, of uit de diepten van de zee, straks de overblijfselen van het oude lichaam, door de almacht van Christus als het ware samengevoegd, dat een nieuw lichaam zal opgelegd worden. En dan, wanneer het verenigd is met de ziel, die reeds boven in hemelse schoonheid en heerlijkheid heeft gevlamd, dan, ja dan zullen ziel en lichaam, dat is, dan zal de mens in zijn volkomenheid als schepsel van God, maar nu gereinigd, gewassen in het bloed van Christus, dan zullen God, kerk en kinderen naar lichaam en ziel, dat is het, als compleet mens, de heerlijkheid, dat is het door Christus verdiende heerlijkheid, voor altijd kunnen gaan. En daarom heeft onze catechisme er zo schoon van beleden, maar dat ook dit mijn vlees, dat gaat maar niet, dat ook mijn vlees, nee, dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgelegd zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden, dan zal alle ziekte en zwakheid, dan zal alle onvolkomenheid en gebrek te niet gedaan worden. En dan, ja dan zullen ze niet alleen de Heere zien van aangezicht tot aangezicht, maar dan zullen ze de krachten, dan zullen ze de bekwaamheden hebben om de Heer naar de lust van hun hart volkomen, zonder zonde, zonder onvolkomenheid en zonder gebrek, eeuwig te dienen. Dat is de gelukzaligheid die de kern der Heeren, God levensgemaakte kinderen, wat heb je er soms al eens zin in, kinderheer? Huis hadden we er maar meer zin in. Wat zouden we meer afgestorven van de wereld in de goede zin van het woord leven? Niet om buiten het leven te gaan staan, dat vraagt de Heer nergens van zijn kinderen. Nee, staande in het midden van dat leven, toch uit te zien naar de toekomst van het leven. Om uit de kracht en door de kracht daarvan meer getuigen te kunnen zijn van de hoop die in ons is. Want dat is immers hier de hoop, dat is hier de troost die we hier in dit leven mogen bezitten en daarvan genieten. Heus, datgene wat voor de toekomst bestemd, dat dient om tot troost hier te zijn. En daarom heeft onze catechismus het zo prachtig omschreven. Als je vraagt, dat troost, geeft u nu de opstanding weg. Weet, dat is troost. O, dat ik daar straks mag wezen, Heer. Altijd bij u, en u weet het wel. Ik ga daar niet diep op in. Dat er kinderen en heren zijn die daar ook zullen zijn. Maar die dat eigenlijk niet durven geloven, voor wie dat veel te groot is, die zeggen, ach, ik ben zo van bang dat ik me bedrieg en dat ik me straks zal vergissen, ach. Weet u hoe dat komt? Dat komt omdat we zo'n te zalig zijn, maar al te veel bouwen op de gemoedelijkheden en de gevoeligheden van ons hart. En dat kan niet. Wij moeten leren om het ankergrond, de ankergrond van onze zaligheid te vinden buiten onszelf. In dat vaste fundament van Christus, het hoofd van zijn kerk. Dat wil dus zeggen, ik moet leren verliezen. Ik moet leren wanhopen aan al het meen. Ik moet leren een nood te zetten onder al het meen. Opdat hij, dat is die dierbare middelaar, het een en het al. Het vaste fundament van mijn hoofd en van mijn verzachting. Maar worden, opdat ik daardoor, met beste reizer verlangen, mag uitzien naar de vervulling van de hoop. En dan, als die hoop verwezenlijk zal worden, als het geloof over zal gaan in heerlijkheid, als we dan binnen zullen stappen
door de paren voorten, dan zal vervuld worden. Wat we nu reeds met elkaar willen zingen uit Psalm 17. En daarvan vers 8. Maar het blijft vooruit is dat mij spreekt. Ik zou ontwaak uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beet. Dat is Psalm 17, vers 8. Dat was dus een door de Vader bereide heerlijkheid, een door de Zoon verdiende heerlijkheid, en laten we nu ten slotte nog op een door de Heilige Geest genoten heerlijkheid. Want in de laatste vraag en antwoord van zondag 22 wordt gevraagd, wat troost zegt zij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zou, die geen oog gezien, geen oor gehoord, en in geen mensenhart is opgeklommen, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Hier wordt dus gesproken over een beginsel. En dat wil zeggen, over dat beginsel dat nu, reeds in het leven van de kerk des Heren, van de levende kerk aanwezig is. En dat beginsel dat wordt omschreven als het beginsel der eeuwige vreugde. Dat wil dus niet zeggen dat dat beginsel al uitgegroeid is. Dat dat beginsel zijn volkomenheid al heeft bereikt. No. In de verste verte niet. Ten aanzien van iets anders heeft onze catechisme bijvoorbeeld ergens gezegd. Dat zal de allerheiligste nog maar in de klein beginsel heeft van volmaakte gehoorzaamheid. Het is en het blijft nog maar een beginsel. Maar een beginsel, dat wil zeggen dat het dus een begin is. En zo moet er in ons aller leven geleden een begin zijn. Waarvan? Van de eeuwige vreugde. En daarom kom ik voor de derde maal met een vraag bij u. Kent u het begin of het beginsel van de eeuwige vreugde? O, ik weet het. Begin en beginsel zijn niet hetzelfde. Want dat beginsel, zoals dat gewerkt wordt door de Heilige Geest in het hart, dat moet inderdaad een begin hebben. En u zeggen heel wat voor Gods kinderen, ja dominee, maar daar gaat het nu juist om. Ik ben zo bang dat het niet het rechte begin is. Bovendien weet ik zo precies de tijd niet te noemen wanneer dat begin en dat beginsel in mijn hart is gewerkt door Gods geest. En daarom, ik ben soms bang dat het niet het echte beginsel is. Maar dan moet u goed lezen wat hier staat. Het gaat hier over het beginsel van de eeuwige vreugde. Het beginsel der eeuwige vreugde. Want in dit leven, in dit paardje naar de geestige droef, geestige moeilijke strijdvolle en wat voor soort van leven het ook mag zijn, daar gaat de Heer zijn kinderen vreugde geven. En ik durf voor het zeggen dat is een onuitsprekelijke vreugde. O ja, ik weet het. Nietzsche, de Duitse filosoof, heeft het al vast toen gezegd. Gods kinderen moeten er wat verloster uitzien. Dan viel het wat makkelijker voor hem om in de waarheid van hun geloof te geloven. En hij had gelijk. Maar als we dat nu daarvan, als we dat nu van
op vaak missen van deze vreugde, zodat er alleen maar schijnbaar klachten overgebleven zijn. Toch dat de beginsel van de eeuwige vreugde moeten bekennen. En dan vraagt de Heer, merken we zijn woord, wanneer is dat bij u nog precies begonnen? Echt niet. Moet u zich ook niet druk nemen. Alsof u het zo noodzakelijk moest weten op welke dag en op welk uur enzovoort dat plaats heeft gevonden. Dat zeggen mensen wel. En zelfs zijn er wel Gods kinderen die dat durven zeggen. Maar u moet niet uitgaan wat die of die zegt, maar u moet altijd maar uitgaan wat Gods woord zegt. Dat is de vaste maatstaf. En daarom, Gods woord leert ons dat nooit, maar het moet er wel zijn. Dat wil dus zeggen, er moet er dat beginsel van de eeuwige vreugde. Dat is het, ik moet in mijn leven voelen. Inderdaad, voelen, want je staat dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat wordt gevoel, want er is geen geloof zonder gevoel. Er is wel heel wat gevoel zonder geloof. Er is wel heel wat gemoedelijkheid. Wat straks, laat ik het maar eerlijk zeggen, opbranden je zou. Er is wel heel wat schijnbare gevoeligheid. Maar wat een diepste niets meer te maken heeft dan met een, laat ik maar zeggen, een min of meer gevoelig en aangedaan karakter. Heeft niets te maken met het ware geloof. Maar het ware geloof heeft wel te maken met het waarachtige gevoel. Want als de Heere herscheppen in het hart van een zondare werk, dan gaat hij niet alleen mijn verduisterd verstand verlichten, dan gaat hij niet alleen dat zondige hart vernieuwen, maar dan gaat hij ook de zogenaamde hartstokken, die emoties, die gaat hij vernieuwen, waardoor ook mijn gevoel anders zou worden. Namelijk een gevoel dat afgestemd wordt op de hemelse dingen, afgestemd wordt op de hemelse heerlijkheid, zodat ik door de genade God het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En dat is een allerzalig gevoel. Dat kun je niet onder woorden brengen. Heus geliefd, als ik dat mag voelen in mijn hart als vrucht van het geloven. Want er is nooit gevoel zonder waarachtig geloof. Dat wil zeggen, dat waarachtige geloofsleven, dat heet zijn gevoelsleven. Wanneer ik dan dat beginsel in mijn hart gevoel, dat heeft te maken met de blijdschap van Gods genade in mijn hart. Dat heeft te maken met de blijdschap van de hoop, die er leeft in mijn zien dat ik straks altijd bij de Heere zal zijn. Dat heeft te maken met de vertroosting van God in mijn ziel, wanneer ik dat beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat heeft te doen met de dierbaarheid van Christus, die door het geloof mag leren kennen, waardoor ik gevoel hoe dierbaar hij mij is geworden. Dat heeft te maken met het werkzaam zijn met de gerechtigheid van Christus, opdat ik daarin bedekking en vrede zou mogen ontvangen. Dat gevoel, dat heeft te maken met het omhelzen van de gerechtigheid van Christus, waardoor ik in mijn hart geloof. En als vrucht van dat geloof, gevoel dat mijn zonde mij om Christus wil vergeven zijn, dat ik als kind aangenomen ben en een recht ten eeuwige leven verkregen heb. En dat beginsel van die eeuwige vreugde, dat wordt hier in het hart gevoeld. Geloof dat is niet redeneren. Geloof is ook niet een rekensom. Geloof is ook niet het volgen van bepaalde tradities, of wat hij meer zegt. Geloof, dat is omhelzen. En het gedrag van dat omhelzen is altijd dit. Namelijk het gevoel. En dat kan bij de een sterker wezen dan bij de ander. Bij de een kan dat zich anders uiten dan bij de ander. Maar het brengt altijd blijdschap met zich mee. En laat ik daar ook zoiets van mogen zeggen, dat is een oppervlakkige blijdschap. Dat is een diep gefundeerde blijdschap. Want een blijdschap die voorkomt uit het wonder. Ach,
Ik heb in mijn leven al heel wat mensen die dan ook zogenaamd blij waren ontmoet. Maar je kon direct ontdekken, daar was geen fundament. Daar was geen grond. En daarom, wat miste uit die blijdschap? Het wonder. En waar het wonder uit mist? Het wonder namelijk van, o God, dat ik dat mag zijn. Heere, dat u het op mij hebt gewend. Als dat wonder van de rechte eeuwige vreugde in mijn hart mist, dan is er alles uit. Want dan heb ik nooit verstaan geleden dat het enkel en alleen vrije genade Gods was die mij dat beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart deed gevoelen. En dat moet ik nu ook nog onderstrepen, dat nademaal ik nu. Want dat beginsel van de eeuwige vreugde is niet gestraat aan de onderzijde van het graf, nee, dat begint nu reeds. En het is wel het wonderlijkste van alle wonderen. Van dat beginsel van de eeuwige vreugde. Dat die eeuwige vreugde daar het meeste opraakt. Het rijkste beoefend wordt. Als de omstandigheden van het leven schier het onmogelijkste zijn geworden. Dan waar. God geeft zijn kinderen vaak de grootste genieten van de vreugde. Als alles aan de buitenkant roept om droefheid en om narigheid. Dat wonderlijk. En daar ziet u nu dat wonderlijke geheim van het geloof. Of, u mag het noemen, het werk van de heilige geest. Wel niet. Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart te voelen. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Die zijn ogen zien, zijn oor gehoord. En het eens mensenhart opgeklommen is en dat om God daarin eeuwig te krijgen. Daar wordt dus gesproken over wat dan nodig ligt. Als die dan lichaam herinnerd zijn aan het lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zullen zijn, dan, o dan die onuitsprekelijke, niet onder woorden te brengen, eeuwige vreugde. Een zo volkomen zaligheid, die, zoals hier dan ook gezegd wordt, Gods kinderen zullen bezitten. Ze hebben het niet gestolen, ze hebben het gekregen. En omdat ze van God gekregen hebben, van de drie eeuwige God, daarom mochten ze door de heilige geest hier reeds genieten. En zullen ze als het zalige bezit, zullen ze er straks tot een eeuwigheid van genieten. En dan een eerlijkheid dus zo groot, dat geen oog het heeft gezien, dat geen oor het heeft gehoord, dat nooit in een mensenhart dus is opgeklommen. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, dat wil dit zeggen. En al dit heeft Paulus gekregen. En u weet, de lezer van de apostel Paulus, dat hij opgetrokken was, dat in dit zevende hemel. Dat hij onuitsprekelijke dingen heeft gezien, die niet oorbaar waren om uit te spreken. Wel, nu zullen wij Paulus zeggen dat, als straks de eeuwige heerlijkheid werkelijkheid zal worden, dan, o dan zal het iets zijn, dat nooit en te nimmer hier zelf in het hart is opkomen blijven. En, wanneer we mogen genieten, u kent dat toch, wanneer we mogen genieten de gemeenschap met God, wanneer we mogen ervaren de blijdschap in God. Wanneer we mogen ontvangen de vrede met God in het hart. O, wat kunnen we er dan God verheerlijkende gedachten in het mensenhart opklemmen. Wat kan er dan een begeerte zijn, Heere, dat ik niet eeuwig mag dienen. Dat ik niet eeuwig ongestoord zou mogen zijn daar. Naar heven zien, naar onze. Wel nu, Paulus wil zeggen. Al zijn er dan nog zulke heerlijke, nog zulke verhinderde gedachten in uw hart geweest. Toch, in vergelijking wat straks de werkelijkheid zal weten, moet ik ervan zeggen dat hetzelfde geen mensenhart is opgeklommen, of wat door een oor gezien, of door een oog gezien, of door een oor is gehoord, wat God bereid heeft. Die hem lief hebben, waarom? Waarom dat zij dan God daarin eeuwig zullen vrijen. Want dat is het doel. är det ju det ett bedoklivet att få till hemmet strax folkar även med kinderen, med senkinderen. Men ett bedoklivet här är att han är en förhörelse. Det är här en bekämpel att beskära från folkkinder, nydom. Nydoms, å herre, men innan sig därför överlåta ner. Det folk förhörelse. Och det skall jag strax dö. Men nåt mer med enige bävbedoel. Dan skall det nåt mer förmängsa med egen er. Dan skall er nåt mer hemmelig iets achter zijn, waarin ze toch altijd meer ten liefde zichzelf op het oog hebben. Dan skall alle geestelijke hoogmoed, die er in het hart van Gods kinderen overgebleven is, dat zal dan voor eens en voor altijd weggedaan zijn. En dan zullen ze, met een rein en volkomen lichaam, en ziel God daarin prijzen tot in alle eeuwigheid. En dat is niet trots. Weet u rijke trots? Weet u beter toekomst? Ik zou het niet durven noemen. En daarom mijn leven zonder. En daarmee ga ik aan ons tot het einde. Als u dit niet. En ik wenste van God dat ik het op uw gewetens kon inbranden. Dat u dit niet meer losliet. Dat jongeren die tot nu toe onbekeerd zijn gebleven. En waarvan ik helaas weet dat er zo'n velen onder ons daar zo ongevoelig, zo hard, zo oppervlakkig overheen redeneren. Zonder zich te bekommeren over de vraag, o God, hoe kom ik toch tot u bekeerd en heb u verzoend? Zult u dan je ernst meemaken? Zult u dit in je schaal zoeken? Ik wenste van God dat dat de vrucht zou zijn, wat? En dan noem ik het omgekeerd. Dan, als u onder dit evangelie verloren zult gaan, als u dan aanzicht, om dan altijd maar tegen God te zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als u het dan aanzicht, om dan toch maar onverschillig en onbegeerlijk, door eigen schuld door te leven, weet het dan. Ik heb ook bij sterbedden niet instaan. Daar, zo heb ik het eenmaal gehoord, waar gezegd werd, verloor. Ik heb de tijd gehad, dominee, maar ik heb de tijd der genade, veracht en versteekt. Dat zal wat weten. O, daarom mijn leven zonder God uit genade, bied het u nu nog aan. Gij kunt erfgenaam worden van die eeuwige heerlijke. Oud en jong, zoek daarom op uw knieën deze God en deze zalige toekomst. Want dan, o als wij dan kinderen der Heeren, eens en voor altijd bij de Heere zullen zijn, dan zullen we ingaan in de allerschoonste volkomenheid en heerlijkheid. Dan zullen we God prijzen tot in eeuwigheid voor zijn onverdiende en toch verkregen zaligheid. Amen. Heere, we zeggen uw naam eerbiedig dank. We mochten vanavond iets uit uw woord horen en aan de hand van onze Heidelberger overdenken van de zalige toekomst die kerk tegemoet gaat. En nu is het maar al te waar, heren, dat we aan deze klanken gewend zijn geraakt. En dat we daarom vaak ook niet meer dan maar klanken zijn. O, wij bidden op grond van uw barmhartigheid en uw goddelijk medelijden. Ach, heren, heb nog medelijden met onze kinderen, met onze jeugd. O, heren, wij bidden u en wij bevelen u hen allen aan, wees hen genadig. Leer ze toch ernst maken met deze dingen, opdat ze niet doorgaan in hun zondig leven, buiten en zonder u. Maar dat ze leerden vragen naar u, om ook deelgenoot te mogen worden en genieters te mogen worden van dat beginsel, daar eeuwige vreugde in het hart. Sterk uw kinderen, die ze dicht bij u leven, die ze ook niet voor u aangezicht wandelen en die ze zijn. gekregen van uw genade, opdat er in hun leven iets mocht gezien worden van de toekomst, waarheen ze onderweg zijn. Vergeef onze zonden. Wees bij ons in de dagen van de week. Sterk ons voor het werk waartoe gij ons roept. En laten we bewaard blijven, Heere, voor zondagschristendom. Dat alleen zondag ingetogen leeft. En in het midden van de week misschien zelfs de breker uit te hangen. Heere, bewaar ons voor zulke leven. En leer ons dat alle dagen zondagen hebben te zijn. Opdat we vrede en in ogen voor u en voor mensen mogen leven en wandelen. Maak het wel, Heere, met allen die tot u verheffen het angstig hart. En zegen ze om Jezus wil. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit Psalter 162 en daarvan de versen 1 en 2. 162 versen 1 en 2. Te maken. Zoals u natuurlijk weet zijn de activiteiten van de diverse verenigingen deze week hier begonnen. En daarmee hebben we nog aan toe te voegen dat aanstaande zaterdag de Bijbelschool opnieuw begint. En ik hoop van harte dat u als ouders uw kinderen daar natuurlijk naartoe zult zenden. Dat aanstaande dinsdag de boord van de Bijbelschool hoopt te vergaderen. En dat ook anderen daar welkom zijn. En natuurlijk, aanstaande maandag, dat is dus morgenavond, beginnen de catechisaties. U hebt in de belletjes kunnen lezen op welke uren en voor welke leeftijden onze catechisatie wordt gehouden. En ik wil u zo niet op te zeggen, ouders, dat u zoveel mogelijk uw kinderen daar naartoe stuurt. Dat hoeft u niet voor mij te doen, ook niet voor de kerkraad, maar dat hebt u voor de Heere te doen. U hebt destijds aan de Heere beloofd, toen u hier stond met uw kind, dat u het zult laten opvoeden in de vrede der Heer. En daar behoort ook de catechisatie bij. En daarom, omdat God dit nog heeft, wie weet hoe lang, straks is misschien niet meer mogelijk. Daarom maak gebruik van de middelen die God hier ons nog wil geven. Aanstaande zondag, dan zal er een collecte worden gehouden voor de Emeritusdag. En tenslotte wil ik dan nog iets zeggen over die boxes die daar hangen. Dat is voor het werk van onze evangelisatie. En gelukkig, al moet ik er eerlijk bij zeggen, die evangelisatiecommissie die kon echt wel een klein beetje groter zijn. Dus in de grootheid van onze gemeente, daar zijn veel te weinig, medewerkers. Dan moeten er veel meer zijn. En als we iets van dat beginsel van de eeuwige vreugde in ons hart kennen, dan zouden we daar ook heel erg hard aan meedoen. Maar, ik wil iets zeggen van die boxen, dat wil zeggen, daar komt geld in, gelukkig, maar niet te veel. En daarom wil ik doe dat elke week natuurlijk niet, maar daarom wil ik toch het, ons werk, dat werk van de evangelisatie, van harte verder bij u aanbevelen. En dan donderdagavond, dan hoopt de mannen en vrouwenvereniging opnieuw beginnen te vergaderen. En ook daar is van harte ieder welkom. Gaan we allemaal in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.